Nou, we gaan vandaag verder met ons onderwerp en dat ga ik ook afsluiten, want gaat het ook een beetje te lang duren. En dat gaat over de dag van Christus. Ja, ik weet niet of jullie dat ook hebben meegekregen of gevolgd hebben, dat onderwerp, de dag van Christus. En uit 2 Thessalonicense 2, er zijn verschillende dagen in de Bijbel. En de dag van Christus heb ik toen vooral behandeld, waar Paulus over spreekt, 7 keer. En die gaan allemaal over de opname, over de opstanding, of dat we bij de Vader komen. Die dag, en dat begint dus bij de opstanding. En dan de opname, dan de rechtstoel van Christus. Maar hij spreekt in 2 Thessalonicense 2, vers 2, spreekt hij over een dag. Ja, we hebben het toen ook over gehad. Wie ziet er op tegen de dag van Christus zoals Paulus spreekt, behalve in 2 Thessalonicense? Niemand van jullie, want we weten allemaal, dat is onze ontmoeting in de lucht met de Heer Jezus Christus. Dus ja, daar kunnen we alleen maar heel blij van worden. Ja toch, daar word je heel blij van. Maar 2 Thessalonicense 2 vers 2, dan spreekt hij dus over een dag van Christus waar zij helemaal verschrikt van werden. En hoofdstuk 2 vers 1, wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Laten we eerst beginnen met het gebed. Vader, dank u wel dat wij hier met elkaar zitten. Het is geweldig dat we een gebouw hebben waar we toch samen kunnen komen. Dan hebben we ook met elkaar de gesprekken, de vertroosting, de verblijding met elkaar. En dan de prediking van het woord waarin u ons wilt leren, Vader. Dus, daar zijn we heel dankbaar voor. En natuurlijk vooral voor het offer van de Heer Jezus. Maar ik bid ook, Vader, wilt u ons ook verlichten door uw geest, Vader. En ook voor de kinderen met de zondagschool ook straks, dat zij ook weer geleerd mogen worden en weer meer over u gaan leren kennen. Dat willen we allemaal vragen en danken in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dus ja, deze dag, daar is nogal wat aan de hand als je daar dus verschrikt door wordt. Het is een verkeerde lering die aan hun geleerd wordt, waardoor ze verschrikt worden. Want als je zegt de dag van Christus, ja, nou, daar ga ik zo meteen even over hebben. Dus de vorige keer hebben we het over gehad, over, even kijken, zijn dag, wat is een dag? Dat is als hij verhoogd wordt. De Heere, Jezus Christus, de Heere uit het Oude Testament, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, dat die ook verheerlijkt wordt. En dat betekent dat wij nu in een tijd leven dat hij dat nog niet wordt. Ja, in de gelovigen, maar op de aarde absoluut niet. Nee, helemaal niet, dat wordt juist. Alles als maar even kan, zeker op moreel gebied, wat je nu allemaal ziet wat er aan de hand is. De schepping, het huwelijk, alles dat wordt afgebroken. En dat is het geval. En dat zal zijn hoogtepunt hebben als de antichrist komt. En dan krijgen we de grote zuivering in deze wereld. En dat heeft te maken met een oordeel. Dus dan spreekt de Bijbel over dat hij verheven zal zijn. En niet de mens. Nu wordt de mens verheven, ja. En je ziet wat er gebeurt allemaal als de mensen worden verheven. Dan gaan we mensen aanbidden en in plaats van God aanbidden. Nou, dat hebben we dus vorige keer gezien. En we hebben ook gezien dat het oordeel, waar begint het oordeel? In de hemel. Ja? Uit Jesaja hebben we gelezen, het oordeel is, ik zal mijn zwaard wetten in de hemel. En het zal neerdalen, Deuteronomium zegt ook, tot in de onderste delen, tot aan de hel aan toe. En dat oordeel gaat komen. Maar als het boven begint, ja, van bovenaf, vanuit de derde hemel gaat hij eerst door de tweede hemel en dan komt hij in de eerste hemel aan. En dat is waar wij wonen. Alleen dan wonen wij hier niet meer. Dan zijn we bij de Heer, ja. Nou, dat hebben we dus allemaal gezien. En laten we even naar Genesis 3 vers 15 gaan. Genesis 3 vers 15. Dat is dus na de zondeval en in 3 vers 15. Dan zegt God tegen de vrouw, of tegen de Satan, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Uiteindelijk eindigt dat in die vijandschap tussen de antichrist en Christus. In de grote verdrukking, als zij weg zijn. En tussen uw zaad en tussen haar zaad, met een hoofdletter. Het zaad van de antichrist, of van de duivel, is uiteindelijk hier op aarde, is natuurlijk de antichrist. En het zaad van de vrouw, dat is de Heer Jezus Christus. En datzelfde, dat zaad, een hoofdletter, zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de hiel vermorzelen. De versen hem. En dat is natuurlijk, dat weten wij nu achteraf. Dat snapten ze natuurlijk toen niet helemaal. Maar het is natuurlijk aan het kruis gebeurd. Op de, zeg maar, toen hij op het kruis kwam. Maar uiteindelijk zal het zijn totale vervulling hebben als Satan werkelijk vernietigd wordt op aarde. Ja? Fysiek ook. Nou, dat is dus de strijd die gaande is vanaf dat moment. En die is nog steeds gaande, want wij hebben ook de strijd tegen de Satan. Maar die belofte gaat vervuld worden. Alleen op aarde, lees je in het Oude Testament, gaat allemaal over op de aarde. En dat er in de hemel ook wat moest gebeuren, daar zwijgt het Oude Testament over. En dat is de apostel Paulus die dat openbaar maakt. En dus, maar dat is de strijd die nu gaande is en die zal eenmaal beslecht worden. En we weten natuurlijk allemaal wie daar als overwinnaar uit de bus komt. Dat is natuurlijk onze Heer Jezus Christus. Dus ga mee even naar Openbaring 12. Vorige keer, daar ga ik nou even niet heen. He, wij gezien dat het begint in de hemel, dat zwaard. Dat is de plek waar Satan ook is. En als we naar Openbaring kijken, Openbaring 12, dan zien wij ook iets gebeuren. En dat is eigenlijk wat in de hemel is. In het Oude Testament staat dat het gebeurt, ja, in de hemel. Maar in Openbaring zien we hoe dat dan gaat en wat er dan gebeurt. En Openbaring 12, wat zegt hij daar? Vers 7, en er werd krijg in de hemel. Zie je, ik zal mijn zwaard, het zal beginnen in de hemel. Het zal vanuit de hemel nederdalen. Het zwaard, dat heeft te maken met strijd, met oorlog. Er werd krijg in de hemel. En dat is wel te verstaan in de tweede hemel. Niet de derde hemel waar God woont. En Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgt ook en zijn engelen. Dus je hebt hier Michael en zijn engelen tegen de draak, slang met zijn engelen. En de draak, zijn engelen, dat is de strijd waar we nu, die wij nu hebben tegen hem. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dus ze hebben het niet kunnen winnen. En ze zijn niet meer in de hemel gevonden. Waar zijn ze dan gebleven? Nou, nog niet gelijk naar de hel, maar op aarde geworpen. En de grote draak, namelijk, weet wie dat is, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de hele wereld verleidt. Dat doet hij nu ook. En dat doet hij dan ook. En die is het. Hij is, zeg ik, geworpen waar? Op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dat is het moment, zeg, als dat gaat gebeuren, dat Satan en zijn engelen, die nu onzichtbaar zijn, die worden op de aarde geworpen. Daarom zegt Petrus ook, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Zeker, dat is met de zoon des verderfs op aarde dan. Want dat gaat dan allemaal gebeuren. En zie je, ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager, want Openbaring gaat natuurlijk is vooral in verband met Israël en wat er op aarde gebeurt. De verklager onze broederen, Satan, die hen verklagen voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. En wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft een grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Nou, hoe lang heeft hij nog? 3,5 jaar. Dat weet je vanuit Daniel. 3,5 jaar heeft hij nog te gaan. En dan komt de grote veldslag Armageddon. Dus als je ziet in vers 10. Het koninkrijk, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods. Ja, Johannes de Doper heeft het over het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar daar bedoelt hij mee, het koninkrijk wat hun beloofd is. Het koninkrijk van de hemel, wat aan hun beloofd is, gaat nu op aarde gevestigd worden. Maar wij, gelovigen in de bedenkte genade, wij gaan ook naar een koninkrijk. En veel christenen denken helaas dat ze het op aarde zullen gaan meemaken, maar wij gaan naar de hemel. Wij zijn overgezet in de hemel. Het hemels koninkrijk heeft Paulus toch over. Hij zal ons bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En nu zie je dus dat het koninkrijk in de hemel geworden is. Satan is weg. Hij was de beheerser van zijn koninkrijk. Hij is weg. Het is nu het koninkrijk. En dan zie je, gij die daarin woont. Ja, ik weet nog. Ja, je kan zeggen, is dat dan zijn wij dat, lichaam van Christus. Dat betekent dat de openbaring geschreven is in het licht van apostel Paulus. Dus dan kan Johannes de Doper dat, of Johannes kan dat schrijven. Net zoals Petrus bijvoorbeeld schrijft over Paulus, dat ze naar Paulus moeten gaan luisteren. Nou, dat betekent dat Petrus, 2 Petrus, geschreven is na de bekering van apostel Paulus, dat het van hem gehoord heeft. Zo kan het met openbaring ook zijn. Maar ik weet dat ook niet zeker. Dus dan kan je zeggen, maar wij zijn toch verborgen? Ja, maar als hij het heeft geschreven na de apostel Paulus, was het niet meer verborgen. Dan kan het. Maar goed, hemelen, en kijk, die daarin woont, kan ook bedoeld, daarom hou ik dat een beetje in het midden. Ja, die daarin woont, in de derde hemel woont God natuurlijk, en de engelen die zijn er ook nog. Dus wie weet, je mag het zelf daarin kiezen. Ik heb al mijn ideeën erover, net zoals ik het net zei. Maar ik weet niet zeker of openbaring geschreven voor of na apostel Paulus. Dus dat, ja, dan wil ik dat niet leerstellig keihard zeggen. Maar dit, wat daar gebeurt, is fase 1 van Efeze 1 vers 10. Zullen we even gaan? Efeze 1 vers 10. Dat is wat Paulus heeft geopenbaard door de Heer Jezus Christus, die dat aan hem verteld heeft. En ja, merk hetgeen ik zeg, en de Heer zal u verstand geven in alle dingen. Ja, dan ga je dus verstand krijgen in het plan van God. Dan weet je het hele plan van God. Dan weet je profetie, en je weet geheimenis, en je weet het plan van zijn hemel, in de hemel en op aarde. Dan krijg je verstand in al die dingen. Nu ga je de Bijbel echt pas begrijpen. Dus Efeze 1 vers 10, het was natuurlijk altijd verborgen. Want Paulus zegt in vers 9, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dus God heeft het al die tijd verborgen gehouden, en ook voor Satan. Satan wist hier ook niks van. En dan, om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op aarde is. Nou, hier zie je fase 1, wat in de hemel is, dat wordt in Christus teruggebracht. Omdat Satan is uit de hemel geworpen. Hij heeft het verkregen. Hij is uit de hemel geworpen. En hij heeft de macht zowel in de hemel als op de aarde gekregen. Want Adam heeft uiteindelijk ook voor hem gekozen. En zo is hij de koning van de hemel en de aarde geworden eigenlijk. Behalve de derde hemel natuurlijk. Dus je ziet hier, dat is dus aan de hand. En als je ziet dat dit gebeurt. Ik zit te twijfelen, ik ga doen. Nou, ik het zo moet doen. Je hebt hier de bedeling der genade. En ik, oh ja, ik doe het toch even zo. Even kijken, een lijntje. En dan zie je het kruis hebben. En jullie kennen het. De BDG. We weten niet hoe lang het duurt. En dan krijg je hier een kleine tussentijd. En dan krijg je hier de GV. En dan heb je dus die 3,5 jaar. En hier ook. En dan krijg je 1000 jaar. En dan krijg je de eeuwigheid. Ja, dat is de dag van God. Dag van God. Goed, wij kennen het hele plan, maar wij leven nog in deze tijd. Dit is allemaal toekomst. Mooi toch? Wij hoeven niet naar waarzeggen te gaan. Wij weten de toekomst gewoon, hoe het zit. En de eerste 3,5 jaar, wat wij net lazen in Openbaring 12, dat gebeurt op dit moment. Dat is op halverwege de grote verdrukking. Nou, als je dan hier hebt de derde hemel. Nou, dan hebben we hier dus de tweede hemel. En daar gebeurt het, en als je dit als even als de aarde ziet, dan is Satan eerst vanuit de derde hemel in de tweede hemel, en ook de eerste, want dit is dan de eerste. En je zou eigenlijk een aarde moeten tekenen hier. Dus hier, daar vertoeft hij, maar daar is hij uitgeworpen, en dan is hij op de aarde, naar beneden geworpen. En de laatste fase is naar de poel des vuurs. Dus hij blijft vallen, dieper, dieper en dieper. Nou, dit is dus in de grote verdrukking, dan is hij hier weg. En dan is hij nog op de aarde. Nou, dat is er aan de hand. En dat is belangrijk dat je dat ziet. Dat dat dus dan onder de autoriteit van Christus gebracht wordt. Dan moeten de vijandige autoriteiten, die moeten daar weg. Dus ja, als je dan Openbaring leest en je gaat door naar Openbaring 19. Nou, als ik jullie zie knikken zo, dan zie ik al dat jullie op de hoogte zijn. Dan weet je dan vlak voordat het duizendjarige rijk begint, ja. Dan krijg je eerst dus hier de antichrist. En dan krijg je de tweede komst van Christus. En dan krijg je die 1000 jaar. En aan het eind van de 1000 jaar wordt Satan uiteindelijk ook gevangen genomen. Wordt vernietigd. En dan begint de eeuwigheid. Dus als je kijkt vanaf Genesis 3 vers 15, dat toen die strijd begonnen is, die gaat helemaal door tot en met Armageddon en totdat hij verslagen wordt, om dan na die 1000 jaar nog 1 keer vrijgelaten te worden. Dus als we spreken over de dag des Heren, die begint, de dag des Heren, dat hij verheven wordt, dat hij dus oorlog gaat voeren en dat hij zijn tegenstanders gaat vernietigen, dat begint in Openbaring 1, de dag des Heren. En als we praten dus even, want de dag des Heren is hoe lang, is uiteindelijk Genesis of Openbaring 1 tot en met het koninkrijk, hè? Want in het koninkrijk is hij ook verheven. Dan krijg je de dag van God. Dus de dag des Heren ontspant die tijd, ja? Dus vanaf het begin dat de grote verdrukking begint tot en met die 1000 jaar. Dat is de dag des Heren. Want de dag des Heren is niet iets om naar uit te zien. Want hij zegt: wee degene die die dag begeren. En wij zijn gelukkig verlost van de toekomende toren. Dus het is de toren, het is de wraak van God over deze wereld. Die rebelleert tegen de Heren en zijn gezalfde. En dat is de dag des Heren. Ja? Als we het praten over de vernietiging van de rebellie. En in het koninkrijk, nou, dan houdt hij dus de vijandschap gedwongen, moeten zij zich onderwerpen. En als je het niet doet, ja, dan weet je, dan val je gelijk onder het oren. Er wordt gelijk de straf uitgevoerd. Nou, dus als we erover nadenken, het oordeel van Satan en zijn volgelingen is dus nu, gaat God dus echt in actie, gaat hij fysiek afrekenen, want wij hebben nu geestelijk de strijd tegen Satan. Want aan het kruis is het natuurlijk eigenlijk al gebeurd. Dus fysiek gaat hij afrekenen, is hij nu daar. Dat is waar je halverwege de grote verdrukking beland bent. Dus dat is de dag des Heren die in de hemel begonnen is. En dan hebben we het echt over waar het Oude Testament nog niet over spreekt. Je weet dat niet. Je leest niet veel over wat er in de hemel, in de tweede hemel gebeurt dat Satan daar is. Nou, gaan we naar 1 Korinthe 1 vers 8. En 1 Korinthe 1 vers 8 zegt Paulus iets. En dat zie je, dat is het enige vers dat hij dat zo zegt. Hij spreekt tegen de Korinthiërs, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn, dus tot het einde, ja, is dat tot en met, totdat je doodgaat. Maar er staat hier, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dat is de enige keer dat hij het volledig zegt, de dag van, je ziet elke keer de dag van Jezus, de dag van Christus, de dag van onze Heer Jezus. Hier zie je de dag van de Heer Jezus Christus. Ja? En oké, die dag van Christus is dus tot en met, ja, wat ik denk ook, dat we bij de Vader komen en dat we uiteindelijk in de tweede hemel geïnstalleerd worden. Dus als Paulus tegen de Korintiërs zegt, oké, hij zal je onstraffelijk bewaren tot en met die dag, ja, dat is de complete titel van de dag des Heren, zou je zeggen de dag van de Heren Jezus Christus. Dat is de Paulinische uitdrukking voor die tijd, waar het Oude Testament natuurlijk geen weet van had. Ik spreek alleen maar over de dag van de Heren met hoofdletters. Nou, dus voor ons is dat de opstanding totdat wij eenmaal daar geïnstalleerd zullen worden. De dag van de Heer Jezus Christus. Nou, als je denkt aan de dag des Heren, ik zei het net al, die betreft natuurlijk vooral de aarde, hoewel het in de hemel begint. Maar Paulus is degene die openbaart de reiniging van die tweede hemel. Als je naar het Oude Testament kijkt, wat denk je dan? Dan zie je in het Oude Testament eigenlijk alleen maar dat Satan daar ook is. Dat weten wij uit Daniel. Dat die het engel was, kwam op het gebed van Daniel, kwam die naar beneden. En dan zegt hij, ik moest langs de vorst van Griekenland. Nou, daar zie je dus, nou, alleen daar, maar als je nog een tekst weet, mag ik het zeggen. Maar vooral dat daar dus ook Satan is. Maar er is ook, voor de rest lees je er verder helemaal niks over. De focus van het Oude Testament is daar ook niet over. Satan wel, die naam, die zie je natuurlijk wel in het Oude Testament staan. Maar wat wij allemaal weten over de Tweede Hemel, dat lees je in het Oude Testament niet, ja. Die laat alleen maar zien dat hij daar is. En Lucas 4 vers 6, laten we daar even heen gaan. Dan zien wij dat ook Satan van hem was de hemel en de aarde. En de Heer Jezus wordt verzocht in de woestijn. En de duivel zei tot hem, Lucas 4, vers 6, ik zal, wat staat er, u, al deze macht en de heerlijkheid dezelfde koninkrijk geven. Dus hij heeft de macht over de koninkrijken. En je ziet in vers 5, toen hem de duivel geleid had op de hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld. Inclusief Israël trouwens. Hè? Alle koninkrijken van de wereld toonde hij hem. Maar daar bedoelt hij mee de koninkrijk op de aarde. Die toonde hij allemaal. En hij zegt, ik zal al deze macht geven, want zij is mij overgegeven. En ik geef ze wie ik ook wil. Dus hij is degene die het voor het zeggen heeft. Dus het is duidelijk, de aarde is niet in Christus. Maar in de hemel, daar spreekt hij niet over. Want hij wist ook niet dat daar wat zou gaan gebeuren. Ja? Dus hij praat gewoon vanuit zijn eigen wijsheid, tussen aanhalingstekens. Meer weet hij ook niet. En God heeft het ook hier verborgen gehouden. Je ziet hier dus de hele gedachte van het Oude Testament. Want dat is zijn de evangelie natuurlijk ook, tot het kruis. Het bloed gevloeid is. Dat is, de focus is op aarde en Satan heeft daar de macht over. En niets over de hemel. Helemaal niets. En dat klopt ook. Zelfs de Heer Jezus Christus heeft het niet verkondigd. En als mens zijnde wist ook hij het niet. Ja. Daarmee zeg ik niet dat hij niet God is, dat hij niet alles wist. Want hij zegt ook, ja, deze dingen weet ik niet, alleen de Vader. Nou, dan weet je ook wel. Hij weet toch alles, ja. Maar als mens zijnde niet, wist hij het niet. Dus hij heeft ook als mens, net als wij, zo moeten geloven in het woord. Ja, en gehoorzaam moeten zijn. Als mens. Heeft hij ook altijd gedaan. Hij was zonder zonde. Maar ook van dit, de Heer Jezus, heeft daar nooit over gesproken. Als mens. Wist, het was verborgen in God alleen. Nou. Als je nou gaat naar 1 Timotheüs 6. Er komt dus een tijd. Dan zal hij verheven zijn. En Paulus is natuurlijk ook een profeet. 2 Thessalonicenzen 2 is ook profetie. En in 1 Timotheüs 6 doet hij ook een uitspraak. Vers 14. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook een ander woord voor de opname. Als hij aan ons zal verschijnen in de lucht, dat wij naar hem toe gaan. Dus dat is, ja, vers 12, de goede strijd strijden, het eeuwige leven grijpen en de goede belijdenis belijden. Ja? En in vers 11, gerechtigheid aanjagen, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Allemaal christelijke karakteristieken, toch zijn dat? Nou, dat moet je behouden tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Welke te zijne tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Hij is degene die op het ogenblik nog steeds de enige is die een onsterfelijk lichaam heeft. Die staan. Die alleen onsterfelijkheid heeft. Dat heeft met dat lichaam. Hij heeft nog steeds dat lichaam. Hè? Nee, hij is opgestaan. Dat kan natuurlijk niet. Maar hij leeft voort geestelijk op een of andere manier. Nee, toen hij op de berg ten hemel voer. En die engelen die zeiden, wat zijn we naar hem te kijken? Hij zal op dezelfde manier weer terugkomen. Dat betekent dus, komt hij ook met dat lichaam, fysieke lichaam, komt hij naar beneden. Nou, dat is nog toekomst, hè? Dat is hier aan het eind de grote verdrukking. Dan komt hij met dat lichaam, maar die, met die spijkers in zijn handen, die littekens nog ziet, is hij dan helemaal opgevaren. Zo zal hij ook lichamelijk ook weer naar beneden komen. Dus hij zit daar nu, aan de rechterhand van mijn vader, met dat onsterfelijke lichaam, wat hij voordat hij geboren was, niet had. Met de wonden nog. Wat zal het zijn als wij hem zien, hè? En Thomas, daar liet hij het aan zien, maar wij zullen het ook zien. Zullen we altijd aan herinnerd worden wat hij voor ons daar aan het kruis gedaan heeft. Dat onsterfelijke lichaam. En in een ontoegankelijk licht woont. Inderdaad, niemand kan daar zomaar toegang hebben. Satan ook niet, niemand niet. Maar als wij worden opgenomen, of wij sterven en wij gaan rechtstreeks naar hem toe, dan zullen we hem zien. Maar in vers 15, waar gaat het om? Te zijner tijd zal hij vertonen wie hij is, de alleenmachtige Heere. Hij alleen zal verheven zijn. Ja? Hij, de koning der koningen, de Heer der heren, is hij dan weer dat lammetje, de leidende dienstknecht? Nee, dan is hij de Heere der heren. De koning der koningen, dan ben je aan de top. Ja? En dat betekent, wanneer gaat hij dat doen? Te zijne tijd gaat hij dat vertonen. Nou, de eerste keer dat hij gaat vertonen dat hij de Heere en de alleenmachtige is, en de koning der koningen, Heer der heren, is hier. Ja? Daar begint het. In te zijne tijd. Ja, in het Engels hebben ze his times. Zijn tijden. Ja? Te zijne tijd. Nou ja, dat kan je. Tijd is een begrip. Dat is de duur tussen twee gebeurtenissen. Nou, de eerste is hier. En de tweede is natuurlijk in de eerste hemel. Dan zal hij dat gaan vertonen. Dus nogmaals, je ziet ook weer. Paulus profeteert er ook over. Hij zal het doen, maar het zijn twee fases. Het begint in de hemel en het eindigt op de aarde. En dan krijgen we daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uiteindelijk. Dus ja, dat is mooi om te zien dat Paulus dat daar zo opschrijft. En, nou ja, oké, dus je hebt de eerste grote slag in de hemel. En de tweede grote slag is uiteindelijk met Armageddon. Nou, oké. Wat ook mooi is te zien, bij God is een dag, wat is bij ons een dag trouwens? 24 uur, maar bestaat die dag van 24 uur uit? Dat is een dag. Maar als je zegt het is dag, denk je heel gauw aan licht natuurlijk, maar dag is 24 uur, dat is licht en donker toch? En bij ons begint de dag, ja, als de zon opgaat zeggen we dan toch? Maar in de Bijbel, wanneer begint nou een dag in de Bijbel? Zes uur 's avonds. De Sabbat begint om 6 uur. En dan ga je eerst de nacht in. En dan eindig je met de dag, met het licht. Nacht. Dus de dag is nacht en dag. En je hebt de nacht en je hebt de dag. Nou, als je dat zo kijkt in de grote verdrukking. Dus nacht en een dag is samen één dag, toch? Dat is toch... Zeg ik toch goed, hè? Ja. Wij zeggen altijd dag en nacht. Ja? In de Bijbel zeggen nacht en dag. Precies andersom. Nou, in de grote verdrukking, ja, hier, dit gedeelte. En je hebt dit gedeelte. Nou, het is dag des Heren, toch? Waar begint die dag mee? Met de nacht. Kijk, 1 Thessalonicenzen 5. Paulus spreekt daar ook over. 1 Thessalonicenzen 5. Vers 2. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Hey, de dag des Heren begint dus als een dief in de nacht. Ja, want wanneer zij zullen zeggen, dus hij spreekt heel duidelijk over de toekomst. Het is vrede en zonder gevaar, dat is die afval waar Paulus over spreekt. Dat ze dat verbond, de antichrist verbond sluit met Israël om ze te verleiden. Dat ze, hij ze 3,5 jaar zal beschermen, of hij zal ze 7 jaar beschermen. Maar weet dan, halverwege dan laat hij zijn ware gezicht zien. Maar dan denken ze, vrede en zonde, het is vrede. Ja, toch geweldig. Zonder gevaar, maar dan zal een haastig verderf hun overkomen. En dan gebeurt dat die tweede helft, zie je dat? Dat zal nog gebeuren. Maar... even kijken in vers 4. Maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des das. Wij zijn niet des nachts, nog de duisternis. Nou, als we even doorgaan. Vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging de zaligheid van onze Heer Jezus Christus. Dus ja. Dat is mooi om te zien, dat wij zijn niet van de nacht, nog van de duisternis. Maar hij spreekt ook, uiteindelijk, gaat het natuurlijk ook over dat hebben. En dan zie je dat samen, vormt dat dus totaal één dag. Wat zegt Malachi? Dat uiteindelijk zal de zon der gerechtigheid opgaan. Weet jullie tekst, hè? Malachi 4. De zon, niet de zoon, ja, dat is ook Christus natuurlijk, maar dan zegt hij de zon... De gerechtigheid, die gaat op. En dat betekent, dat begint de dag. Dus uiteindelijk, die jaar hier is de nacht. Maar hier als hij komt, dan gaat de zonde en gerechtigheid op, komt het oordeel. En dan, ja, dan is het licht op aarde. Want hij zegt, zolang ik in de wereld ben, is het licht op de aarde. Als ik weg ben, is het licht weg. Nou, dus dan zie je, die dag des Heren is in zijn totaliteit dan, als je even niet spreekt over Satan waar we het net over hadden, maar dat hij verheven is, is dan en dan. En een 1000 jaar is natuurlijk het geweldige koninkrijk. Dus ja, de verdrukking is de nacht en het koninkrijk is de dag en dat vormt samen één dag. Nou, gaan we mee naar 1 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Als Paulus daar dus zegt, de dag van Christus, en dan zie je in vers 3, dat alsof die aanstaande waren, zegt hij aan het eind, en daar werden ze door verschrikt, en dat is ook niet zo gek, omdat als je vers 3 en 4 leest, dan zie je, dat moet namelijk eerst geopenbaard worden. Nou, we hebben het vorige keer al gelezen, daar komt de afval, geopenbaard is de mens de zonde en de zoon des verderfs. Dat is een openbaring van Satan op aarde in de mens der zonde en in de zoon des verderfs. Dat zijn ook weer die twee gedeeltes in de grote verdrukking. Daar ga ik zo meteen even wat over zeggen. Maar dan zie je in vers 4 dat hij ziet dat hij zal in de tempel zitten en zichzelf vertonen dat hij God is. Wanneer is dat? Dat is halverwege de grote verdrukking hier al, hè? Dan gaat hij vertonen dat hij God is. En op dat moment, ja, als je dat doet, als je dat zult zien, de gruwel der verwoesting, waar Daniel over spreekt, ja? Dat hij daar gaat zitten en een beeld ook van maakt en daar ook gaat zitten. Dat je dat zal zien. Dan zegt hij, vlieg naar de bergen. Want dan krijg je 666. Als dat hier gebeurt, ja, dan is ook dat aan de gang. Halverwege de grote verdrukking. Dat hebben we net gelezen, openbaring 12. Dan wordt Satan op aarde geworpen en zijn engelen. Dat gebeurt allemaal in het midden. Niet exact 3,5 jaar, exact tot die dag in het midden van de grote verdrukking. Dus je hebt dan een stukje voor en een stukje daarna in dat middelste gedeelte. Dus je zou kunnen zeggen zo hier. Er zijn de twee getuigen ook. Ja, het is echt, ik hoop niet dat het ingewikkeld wordt, maar die worden dan weggenomen op dat moment. Dus het is een heftig gebeuren wat er dan gebeurt, ja. Maar goed, oké. Dus als we even hier verder lezen, dat gebeurt in vers 4 en 5. En dan zie je in vers, even kijken, wil ik ook nog even naar vers 8 gaan. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dat is Satan, ja? De antichrist die de Heer zal verdoen door de geest zijns monds in de toekomst met Armageddon. Maar dan zal hij geopenbaard worden. Wat dan een ongeopenbaard? De zoon des verderfs. Ja? Met de zoon des verderfs. Je hebt de mens de zonde. Kijk, op aarde zien ze niet als de mens de zonde. Dan zien ze niet als de zoon des verderfs. Dan zien ze hem dus als de Messias. Ja? Dat is een charismatische figuur die de wereld gewoon de vrede brengt. Maar vanuit God gezien, nee, het is de zoon des verderfs. Het is de mens de zonde. Dus hier heb je het eerste gedeelte, de mens de zonde, hiero. En het tweede gedeelte heb je hem als de zoon des verderfs. Judas werd ook de zoon des verderfs. En dan zie je dat 666 gaat optreden. Dus mensen zien nu, ja, met COVID, en die zien misschien ook 666, zien daar een antichrist. Dat kan helemaal niet. Dat moet dit allemaal eerst gaan gebeuren. Wat Paulus hier ook zegt. Nou, ik heb dat nog niet zien gebeuren hoor. Nou, en dan zie je in vers 9 en zover. Dan zie je hem wiens toekomst is naar de werking des Satans. Ja, de zoon des verderfs. Het is van de werking van Satan. Satan in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En alle verleiding der onrechtvaardigheid. Verleiding van de onrechtvaardigheid. In degene die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven. Dat is al, gaat die leugen geloven. Dat wil God niet, maar ze moeten kiezen. Het is of de ware Messias of de valse Messias. Nou, dus, en dat zie je dus beginnen nogmaals. Halverwege die grote verdrukking, dan gaat dat allemaal spelen. Nou, als we dan kijken naar vers 6 en 7. En nu wat hem wederhoudt, weet gij opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Ja, want de verborgenheid en ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Nou, ik weet, ik heb dat vorige keer natuurlijk ook over gehad. Maar dat is wat, zolang wij hier zijn, houden wij al die gebeurtenissen, houden wij tegen. Dat noemt bij Paulus ook wel de afhouding. Dat het God met de heidenen stopt. Wij worden weggenomen en dan gaat hij met het programma verder. Nou, het onderwerp is dus de dag des Heren. Nou, als we erover nadenken, de dag des Heren en de dag van Christus. Wanneer begint nou echt de dag van Christus? Ja? Paulus zegt hier wat er allemaal moet gaan gebeuren. En dan komt die verschrikking. Je denkt dan, zij dachten, dan gaan we dat meemaken. De dag van Christus begint in de hemel. Ik denk zelf dus dat het de dag van Christus, dat hij verheven wordt, begint dus daarom hier, in de hemel. Maar het is een onderdeel van de dag des Heren. Want de dag des Heren, die spreekt eigenlijk over... Wat is de dag des Heren waar wij over spreken in verband met Genesis 3 vers 15? De vernietiging van Satan, ja? Nou, dat begint dus hier en dan begint het daarna hier op aarde. In zijn totaliteit. Dus de dag des Heren spreekt daarvan op aarde. En Paulus laat zien, wacht even, vooraf gaat er ook nog iets. En dat is in de hemel. Dus je kan zeggen, de dag des Heren begint daar. Want de zoon des verderfs, wat staat daar? De mens der zonde en de zoon des verderfs moeten geopenbaard zijn eerst. Dus daarom kwam ik er vroeger nooit uit met de opname. Dacht ik, ja, hoe zit dat dan? Ja? Dat eigenlijk zou dan de opname, dat is ook wat sommigen denken, daarom de opname daarna. Als hij geopenbaard is. Dan denken ze aan de dag van Christus, zijn de opname hier. Maar het is een onderdeel van de dag des Heren in de lucht, in de hemel. En dan zie je, die gaat optreden. Wanneer wordt de zoon des verderfs geopenbaard? Halverwege de grote verdrukking. Dus ja, dan kan je zeggen, ik laat het een beetje ook aan jullie zelf op. Dat je zegt, nou inderdaad, de dag dus van Christus begint dus daar. Het gaat op aarde verder en het eindigt uiteindelijk met Armageddon. Of je kan zeggen, nou, die dag van Christus is alleen maar bij de Armageddon. Maar ik vind het wel geloofwaardig als je dit zo kan zien. Nou, dan zie je dus, als dat allemaal gebeurd is en hij in vers 11, God zal hun zenden kracht en dwaling dat zij ze leugen zouden geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, enzovoort enzovoort. Dat hij hem zal voldoen door de verschijning van zijn toekomst, de tweede komst van Christus op aarde. Dan is Genesis 3 vers 15 vervuld. Alleen, dan wordt Satan dus in de hel opgesloten, toch? Hier een tijdje. Hier wordt hij in de hel opgesloten. De hel. Satan. En hier gaat hij er weer even... Gaat hij er even uit. Om daarna, als Christus naar beneden komt... Ja, hij wil optrekken naar Jeruzalem. En dan komt hij even dus... Wordt hij vrijgelaten. Maar ik spreek tegen jullie, weten er allemaal vanaf als ik het zo zie... Dan daarna komt vuur uit de hemel. Zo, dat staat ook al in het Oude Testament beschreven. En dan zit hij in de poel des vuurs. En dat is definitief afgelopen. En daarom zegt Paulus ook, of openbaring, of Paulus ook, de laatste vijand, wat is dat? De dood. Zonde is weg, hel is weg, de dood is weg. Dan krijg je dus hier daarom de nieuwe hemel. En hier de nieuwe aarde. Nou, dat is een geweldige toekomst. En dan zie je Efeze 1 vers 10, wat we net lazen. Is dan vervuld. Hier is alles in Christus. En op aarde is alles in Christus. En dan zal God en de Vader en zijn Zoon zitten op de troon. En dan is dat plan helemaal compleet. Dan is Satan dus vernietigd. Colossenzen 2 vers 15. Colossenzen 2 vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Over de overheden en de machten. De satanische overheden en machten. Satan en zijn engelen. De rebellie die natuurlijk al in de hemel begonnen is. Maar dan is hij uitgeworpen. Daarna is doorgegaan. Via Adam heeft hij de macht op de aarde gekregen. En vanaf dat moment, die vijandschap, ja, is toen die strijd is voortdurend geweest, tot op de dag van vandaag. Maar dan zie je dat als dit eenmaal gebeurd is, ja, dat hij daar zit, dan is de strijd echt beslecht. Maar hij is reeds verslagen. Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft over hun getriomfeerd. Dus wij verkondigen ook, ja, Christus is de overwinnaar. Hij heeft Satan overwonnen door de opstanding. En iedereen die hem gelooft kan gered worden. Dan wordt hij gered uit de macht van de duisternis, ja. Dus, maar Paulus spreekt heel duidelijk dat wij hebben de strijd tegen hem. En we zien hier ook dat hij nog met de grote verdrukking is, nog springlevend. Ja, dan hebben wij dus de geestelijke strijd hebben wij nu tegen Satan. Dus waarom moeten wij, wat moeten wij doen? Wij moeten staan met deze boodschap, met het evangelie van Gods genade, en dat blijven verkondigen. Want daardoor verkondigen wij constant de nederlaag van Satan. Maar hij is nog springlevend. Dat hebben wij elke keer mee te maken, ja? Door de strijd die je hebt. Dit evangelie, ja, gebeurt niet vaak met het genade evangelie dat we opeens twee families met kinderen binnenkrijgen. Ja, dat gebeurt niet vaak. Want Satan probeert dit evangelie zoveel mogelijk te verduisteren. Je mag wel in de Bijbel lezen, maar ga niet recht snijden. Dat zal je zien. Als je dit gaat verkondigen, ben je helemaal blij. Wauw, wat een geweldig evangelie. Ik snap de Bijbel. En dan ga je het vrolijk vertellen aan je broeders en zusters. En dan merk je, hé, niet iedereen is er blij mee. We hadden een keer iemand in de gemeente hier, met Amsterdamse accent. Die zei dan, nou, je maakt geen vrienden met dit evangelie, zei hij toen. Nee, dat ervoer hij wel. En dat is er. Maar dat betekent dat je de goede strijd strijdt. Ja? En daarom trekt hij wapenrusting aan. Dus de geestelijke strijd is nu, maar hier praten we over de fysieke strijd, dat hij fysiek verslagen wordt. Nu is het geestelijk, maar hij zal ook fysiek totaal vernietigd worden. Dus Colossenzen 2 vers 15, het is een voldongen feit, maar uiteindelijk is Genesis 3 vers 15, is hier uiteindelijk tot zijn hoogtepunt gekomen, voor ons dan en voor hem dieptepunt, ja, letterlijk het dieptepunt, ja. Nou, kijk maar in Romeinen 16, vers 20. En vermorzelen, verpletteren is hetzelfde woord. Het is niet hetzelfde woord, maar een synoniem, zeg maar. Romeinen 16, vers 20 zegt Paulus daar. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Onder uw voeten verpletteren. De kop vermorzelen, dat heeft Christus gedaan, ja? En hier zie je, de God des vredes zal het doen. Wij hebben de strijd, de geestelijke strijd, dat wij hem verpletteren. Absoluut, als jij met deze evangelie, dit evangelie daarvoor blijft staan. Ja, de goede strijd strijdt. Constant maak je zijn nederlaag bekend. Daarom heeft hij zo'n hekel aan dit evangelie. Maar daarom, ja, wij hoeven daar ook helemaal niet bang te zijn. Want hij is overwonnen en wij staan in die overwinning. En dat is, hij is verpletterd. En door dit elke keer te verkondigen, hij zegt ook, zal het haast onder uw voeten verpletteren. Er zijn ook die leren van, ja, de verborgenheid was nog niet helemaal compleet. En als je dat helemaal weet, nou, dan verpletter je hem, ja, door dat te verkondigen en daarin te leven. En daar zit ook een waarheid in. Maar de voltooiing is natuurlijk de totale verplettering. Het zal de God des vredes doen. Dan is hij hier, is hij compleet verpletterd, wat hij in Genesis 3 vers 15 al zei. Voorspeld heeft, zeg maar. Ja, dat is de verplettering. En hadden ze het geweten, Colossenzen 2, 1 Korinthe 2 vers 8. Zeg ik dat goed? 1 Korinthe 2 vers 8, ja. Die zit er vlakbij, dus laten we het even lezen. De verplettering, als je dat geweten had, ja, dan had hij hem nooit gekruisigd. 1 Korinthe 2 vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet van deze wereld, nog de oosten deze wereld die teniet worden. Ja, de wijsheid van deze wereld, het is echt een grenzeloze onwijsheid, deze wereld. Als je aan deze kant van de lijn staat met de Bijbel, je hebt zijn wijsheid, dan denk je, wat zijn de mensen toch dom. Maar ja, dat ben ik ook, hoor. Ik bedoel, ik stel me niet te boven, want ik was ook zo, hè. Ik was exact hetzelfde. Maar ik weet nu wat de wijsheid is. De wijsheid van de wereld, dat is gewoon drek, ja. En de oosten de wereld, het wordt allemaal vernietigd. Wij spreken de wijsheid Gods. In verborgenheid die verdekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, welke niemand van de oosten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ja, wie heeft Christus nou gekruisigd eigenlijk? Nou, ik kan zeggen, dat hebben de Romeinen gedaan. Ja, maar toch, het is al verantwoordelijk gehouden. Die eisten het, dus die hebben het gedaan. Wie heeft het nou gedaan? Maar wie heeft het dan werkelijk gedaan? Natuurlijk Satan gedaan, ja. De oosten, de wereld is nabij, zegt de Heer Jezus, vlak voordat we naar het kruis gaan. Daar ging de strijd. Ja? En zij hebben hem gekruisigd. En als geweten, dan hadden ze het nooit gedaan. Want hij heeft zodoende zijn eigen nederlaag bewerkstelligd. Ja, dus dat weten wij nu. Dus het is gebeurd. En zo meteen zal het zijn einde naderen. Dus de dag van de Heer Jezus Christus, zowel de hemel als de aarde. En de dag des Heren, dan spreken we vooral, is vooral de focus op de aarde. En Paulus geeft het hele plaatje. En het is alleen de apostel Paulus die dit kon zeggen, ja. Alleen Paulus. En daar waren de Thessalonicenzen dus bang voor. Voor die dag van de Heer Jezus Christus. En daarom zegt hij ook in 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen. Oh, wacht even, ja. Daar waren ze bang voor. Sorry, je hoeft niet eens, we hebben het net gelezen. Daar waren ze bang voor. Terwijl hij daarvoor heeft gezegd. In 1 Thessalonicenzen 4 spreekt hij over. Spreekt hij over de opname. Ja? Dus op een of andere manier hebben ze niet goed geluisterd. Of er zijn mensen gekomen die gaan hun in verwarring brengen. En dat kan met dit evangelie ook. Hè? Met gelaten bijvoorbeeld. Nee, je moet je laten besnijden. En al dat soort verkeerde leerlingen. Oh, de opstanding is al reeds geschied. Dus wat dat betreft. Ja, is het nu nog steeds. Dus in verband met 2 Thessalonicenzen 2 vers 2. Dat hij zegt ook. Als door een brief, als door ons geschreven zijnde. Zijn er ook valse brieven van hem in omloop. Maar er zijn ook valse leerlingen. Er zijn bijbels. Waarvan je zegt, nou, die zijn niet overeenkomstig met de originele grondtekst. Ja? De Textus Receptus, voor degenen die het weten. Die Erasmus ook toen in boekdruk, toen was de boekdrukkunst uitgevonden, heeft hij dat allemaal onderzocht. En daar is de King James uit vertaald, dat is onze Bijbel uit vertaald. Ja? En daarna zijn de Bijbels verschenen, die zijn allemaal, wijken allemaal af. Ze laten allemaal dingen weg. Waaronder de dag van Christus, denk je, ja, maar dat klopt niet, dus dan gaan we de dag des Heren van maken. Maar als je kijkt in het origineel, staat gewoon de dag van Christus. En heeft dat met het oordeel te maken om Satan te vernietigen. Wat Paulus dan verkondigt. Dus wij hoeven niks te veranderen. Je gaat dingen veranderen omdat jij iets in je hoofd hebt. En dat moet dan aan jouw leer aangepast worden. Dat zou je altijd zien. Gaat men altijd naar de tekst. Ja, maar kan ook zo. Gaan ze dingen veranderen. Je moet de Bijbel niet veranderen. Je moet gewoon recht snijden. Ja? En studeren. En dan zie je met elkaar, dan komen we eruit. Ja? Nou, afsluitend. Dus dat gebeurt nu ook. En daarom 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. Dat moeten we doen. Ja? Want er zijn valse leraars, er zijn valse prediking. Er is valse prediking. Het kan oprecht zijn, het kan ook onoprecht zijn, valse leraars of dwaalleraars, leraars. Ik heb ook wel eens iets gezegd. En ja, de dag van Christus was voor mij ook de opname. Dan las ik, ja, oh ja, maar wij houden hem tegen. Maar hij zegt, ja, maar eerst moet dat en dat gebeuren. Die moet geopenbaard worden. Dus dan merk je toch ergens in je achterhoofd, zit toch iets van, hoe kom ik er nou uit? Ja, nu ben ik eruit. Dus ik heb dat wel uitgelegd, maar toch niet 100% dat het klopte. Ik vind nu dat het wel zo is, maar misschien, maar dat is echt oprecht. Ja? En als het dan weer niet blijkt te kloppen, doordat jullie zeggen, ja maar Jan, dan moet je gewoon eerlijk zijn en dan zeg je, wacht even, ik heb iets verkeerd geleerd. Dat kan. Dan ben je gewoon een dwaalleraar geweest. Maar kijk, 2 Timotheus 4 vers 1, ik betuig dan van God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de dode oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. En die tijd is bij Paulus al aangebroken, want in diezelfde brief, dan zie je dat in Azië hebben ze hem al verlaten en het hele christelijke christendom is, heeft Paulus verlaten, helaas. Waarom? Kietel, ketelachtig zijnde van gehoor, dus de oren moeten gestreeld worden, gekieteld worden. Zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En als het je eigen begeerlijkheden, het woord je eigen in de Bijbel, is bijna altijd negatief. Want het moet niet jouw eigen begeerlijkheden zijn, het moet die van de Heere zijn. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Nou, bijvoorbeeld de verloren zoon is een geweldig iets als je dat leest. En er worden hele mooie dingen over gezegd, maar niet recht gesneden. Dus ja, dan kom je in fabeltjes. Fabelen hebben allemaal een morele, die hebben een mooie clue waar je dus iets goeds uit kan leren. Dat is een fabel. Maar dus kan je dus iets uit de Bijbel leren en zeggen, ja, dat is een fabel. Nee, het is niet voor jou in die tijd waarin je dat leest. Als je dat wel doet, dan worden het fabels. Mooie morele lessen, maar niet Bijbels onderbouwd. Ja, Bijbels onderbouwd, maar niet voor ons, verkeerd. Dus ja, kijk, maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Dat zegt hij tegen Timotheus, dat is de ouderling van die gemeente, hij is daar de voorganger van de gemeente, hij is een apostel ook. Maar let op, dat geldt ook voor ons. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Blijf staan in deze boodschap. Doe de wapenrusting aan. Ja, doe hem aan. Ja? Want hij zal ons trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, zegt hij toch in Galaten 1:4. Dat gaat gebeuren. Ik ben reeds overgezet daar. Geestelijk ben ik in de hemel gezet. Maar ik moet nog getrokken worden uit deze tegenwoordige boze wereld. Al hebben ze nog de mooiste doelen. De prachtigste doelen om vrede op aarde te krijgen. Het is allemaal uit een boos hart. Want Satan is nog steeds heer en meester hier. Ja? Nou, en als hij gaat ons trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, dan gaat dus in vervulling wat Paulus zegt, 1 Thessalonicense 1 vers 10, dat hij die ons verlost van de toekomende toornen. Dan worden wij, nou, dat kan ik mooi bij zitten hier, benedenig naden, worden wij, kijk, opgenomen. Dan gaan we de Heer tegemoet. Dus hij komt ons hier tegemoet. En dan gaat hij, hup. Nou, laat het alsjeblieft vandaag zijn. Ja, daar zien we dan uit. Vader, wil u danken, vader, voor uw heerlijke woorden uit de Bijbel, vader, die wij voorlezen en overdenken. En ik bid, vader, dat, ja, daarom komen wij bij elkaar, vader. Het is verblijding, vertroosting en versterking. De wereld spreekt over 3G, 2G, vader, wij spreken over 3V. Verblijding, vertroosting en versterking. En dat doet uw woord als we het recht snijden. Dank u wel daarvoor, voor die genade in Christus' naam. Amen. Nou, kunnen we lekker koffie drinken hier?